Ja, gemeente jong en oud, vanmorgen sta ik met u en jou stil bij de ontmoeting tussen Jezus en, zoals ze dan genoemd wordt, die overspelige vrouw, jongens en meisjes, die vrouw die, zo weten we vanuit het woord dat gebruikt wordt, getrouwd was, maar met, hoe zeg ik dat voor jullie, een andere man heeft, nou ja, geslapen zeggen we dan, maar dat is dan ook weer niet helemaal waar. Ze hebben met elkaar geknuffeld. En dat vindt God niet goed. Dat mag alleen met de vrouw of de man waarmee je getrouwd bent. En daarna niet meer met een ander. Niet zoals je dat als man en vrouw in het huwelijk doet. Nou, die vrouw, ja, ze hebben ontdekt dat ze dat met een andere man heeft gedaan. En die wordt bij Jezus gebracht. En om u en jou te laten zien dat dat allemaal niet op zichzelf staat. Dat het niet zomaar een aparte geschiedenis is die je zo los uit de Bijbel kunt gebruiken. Want dan is er ook al heel veel misbruik van gemaakt, daar kom ik nog op. Om te laten zien dat het in een bepaald verband staat, beginnen we niet in Johannes 8 te lezen, maar eerst maar eens in Johannes 7, het evangelie van Jezus, naar de beschrijving van Johannes hoofdstuk 7, vers 10 tot en met 24. Dan beseffen we ook meteen dat we midden in het Loofhuttenfeest zitten. Belangrijk om te weten. En dat Jezus zich aan het bekendmaken is. Wat hij nou, ja, te zeggen heeft namens God. Johannes 7, vers 10 tot en met 24. En je merkt al snel, dat lezen we dan in vers 37 tot en met 53. Dat staat hier. Dat dat nou niet meteen door iedereen wordt geloofd. Er wordt best wel veel, ja, getwijfeld aan wie Jezus is. En daarna volgt dan Johannes 8, vers 1 tot en met 16. We beginnen bij het tiende vers van hoofdstuk 7. Maar toen zijn broers, de broers van Jezus, naar het feest gegaan waren, toen ging hij ook zelf naar het feest. Niet openlijk, maar als in het verborgen. De Joden dan zochten hem op het feest en zeiden, waar is hij? En er was veel gemompel over hem onder de menigte. En sommigen zeiden, hij is goed. En anderen zeiden, nee, hij misleidt de menigte. Toch sprak niemand openlijk over hem uit vrees voor de Joden. Maar toen het feest al half voorbij was, ging Jezus naar de tempel en gaf onderwijs. En de Joden verwonderden zich en zeiden, hoe kent hij de schriften zonder onderwezen te zijn? Jezus antwoordde hun en zei, mijn onderricht is niet van mij, maar van hem die mij gezonden heeft. Als iemand de wil heeft om zijn wil te doen, zal hij van dit onderricht weten of het uit God is of dat ik vanuit mezelf spreek. Wie vanuit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer. Maar wie de eer zoekt van hem die hem gezonden heeft, die is waarachtig en geen ongerechtigheid is in hem. Heeft Mozes u niet de wet gegeven? En niemand van u doet de wet. Waarom probeert u mij dan te doden? De menigte antwoordde en zei, u bent door een demon bezeten. Wie probeert u te doden? Jezus antwoordde en zei tegen hen, één werk heb ik gedaan. En u verwondert u allen. Wel nu, Mozes heeft u de besnijdenis gegeven. Niet dat ze van Mozes komt, maar van de vaderen. En u besnijdt iemand op de Sabbat. Als een mens de besnijdenis ontvangt op de Sabbat, juist om de wet van Mozes niet te breken, bent u dan verbitterd tegen mij omdat ik een heel mens gezond heb gemaakt op de Sabbat? Dan komt er een heel belangrijk zinnetje ook voor straks. Oordeel niet naar wat voor ogen is, maar vel een rechtvaardig oordeel. Tot zover dit gedeelte. Dan gaan we verder bij vers 37. En dan lezen we, ja, eigenlijk door zo het achtste hoofdstuk in tot en met vers 16. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, Zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest, die zij, die in hem geloven, ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Velen dan uit de menigte die dit woord hoorden zeiden, hij is werkelijk de profeet. Anderen zeiden, hij is de Christus. En weer anderen zeiden, de Christus komt toch niet uit Galilea? Zegt de schrift niet dat de Christus komt uit het geslacht van David en uit het dorp Bethlehem waar David was? Er ontstond dan verdeeldheid onder de menigte vanwege hem. En sommigen van hem wilden hem grijpen. Maar niemand sloeg de hand aan hem. De dienaars dan kwamen tot de overpriesters en de fariseeën. Die zeiden tegen hem, waarom hebt u hem niet meegebracht? De dienaars antwoordden, nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens. De fariseeën dan antwoordden hun, bent u soms ook misleid? Heeft iemand van onze leiders soms in hem geloofd of van de fariseeën? Maar deze menigte die de wet niet kent is vervloekt. En dan heel opvallend, hij wordt wel eens de nachtdiscipel genoemd, maar hier is het gewoon, komt hij in het openbaar tevoorschijn, veel minder bescheiden als in hoofdstuk 3. Nicodemus, die 's nachts bij hem gekomen was en die een van hen was, zei tegen hen, veroordeelt soms onze wet de mens als ze hem niet eerst hoort en kennis genomen heeft van wat hij doet? Zij antwoordden en zeiden tegen hem, bent u soms ook uit Galilea? Onderzoek en zie dat in Galilea geen profeet is opgestaan. En ieder ging naar zijn huis. Jezus echter, tegenstelling. Jezus echter ging naar de Olijfberg. En 's morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel en al het volk kwam naar hem toe en hij ging zitten en onderwees hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw bij hem, die op overspel betrapt was. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden ze tegen hem, meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan? Wat zegt u? Dit zeiden zij om hem te verzoeken, opdat ze iets hadden om hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. En toen ze hem dit bleven vragen, richtte hij zich op en zei tegen hen, wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij en schreef in de aarde. En toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de een naar de ander, te beginnen bij de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen achtergelaten. En de vrouw die in het midden stond. Jezus nu richtte zich op. En toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar, vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En ze zei, niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar, dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal beslist niet in het duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. De fariseeën dan zeiden tegen hem, u getuigt van uzelf, uw getuigenis is niet waar. Jezus antwoordde en zei tegen hen, hoewel ik van mezelf getuig, is mijn getuigenis waar, want ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik heen ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom en waar ik heen ga. U oordeelt naar het vlees. Ik oordeel niemand. En als ik al oordeel, mijn oordeel is waar. Want ik ben niet alleen, maar ik en de Vader die mij gezonden heeft. Tot zover. De lezing van het woord van God. Ik wil in vogelvlucht, zoals we dat dan noemen, door dit gedeelte heen gaan. Johannes 8, vers 1 tot en met 11. Niet ieder detail komt voorbij, maar de rode draad. En om wat structuur aan te brengen heb ik gekozen voor een thema en drie lijnen. Thema voor de preek is, als het gaat over Jezus en die overspelige vrouw, Jezus is het licht der wereld. Daar spant het om, daar draait het om. Ook in de ontmoeting tussen de fariseeën en de schriftgeleerden, tussen Jezus en die overspelige vrouw. En in de ontmoeting tussen Jezus en ons. Want hij is hier vanmorgen, natuurlijk niet voor niets. Hij komt altijd met een bepaald doel. En ook dit woord heeft een bepaalde betekenis voor u en voor jou. Dat hij zegt, ik ben het licht van de wereld. En ik ga ook nog wel uitleggen wat dat betekent hoor. We letten op drie dingen. Allereerst op de verdachte. Wie is dat eigenlijk hier in deze geschiedenis? De verdachte. We letten ten tweede op meerdere daders. Meerdere daders. En ten derde op een vreemde vrijspraak. Ja, dat is het toch wel een beetje, jongens en meisjes. Dat Jezus, terwijl die vrouw dat heeft gedaan, dat is gewoon bewezen. Daar heeft niemand het verder ook over. Daar twijfelt niemand aan dat Jezus zegt, hey, ik vind er niks van, ik veroordeel je niet, ga maar. Alleen niet meer doen. Hoe moeten we dat zien? Nou, laten we zo eens gaan luisteren naar het onderwijs in dit gedeelte. Jezus is het licht der wereld. De verdachte, meerdere daders, vreemde vrijspraak. Ja, geliefde gemeente, jong en oud. Toen ik ooit eens deze geschiedenis als een verhaal vertelde voor een groep mensen die eigenlijk helemaal niet zo bekend waren met de Bijbel. Toen ik dat verhaal verteld had, tot en met dat Jezus tegen die vrouw zegt, ik veroordeel jou niet, je mag gaan, alleen niet meer zondigen. Toen zaten de mensen die helemaal die Bijbel niet kenden en dit verhaal voor het eerst hoorden, me echt wel een beetje verbouwereerd, verbaasd aan te kijken. En één die zei ook gewoon hardop, staat dat echt in de Bijbel? Ja, de eerlijkheid gebied te zeggen dat dat al een hele oude, bekende reactie is. Staat dat echt in de Bijbel? Daarachter die vraag zit dan, kan dat wel? Spoort dat wel helemaal met de Jezus die wij kennen? Met de God van de Bijbel die toch wat vindt van overspel? Misschien weet u dat de Bijbel, dat heb ik u al eens geprobeerd uit te leggen en velen voor mij ook al op school, denk ik, hè, als je godsdienst krijgt. De Bijbel is niet als een compleet boek ineens zomaar helemaal af uit de hemel komen vallen. Ook niet in de Statenvertaling en ook niet in de HSV. Er is een hele ontstaansgeschiedenis geweest van hoe we de Bijbel uiteindelijk hebben gekregen zoals die voor ligt. En van verschillende Bijbelboeken zijn ook verschillende manuscripten. Hè, die zijn allemaal overgeschreven en doorgegeven. En in best heel wat van die manuscripten, waar ook het Johannesevangelie op gebaseerd is, zijn er versies van het Johannesevangelie waar Johannes 7 vers 53 het laatste vers is. En dan is Johannes 8 vers 12 het volgende vers. Precies die geschiedenis van Jezus en die overspelige vrouw, er staat een witregel. Weggelaten. Anderen zeggen, ja, of later toegevoegd. Augustinus was er al mee bekend dat er geschriften bestonden van het Johannesevangelie, waarin in die versie de ontmoeting met deze vrouw niet stond. En hij geeft daarbij ook meteen gelijk zijn mening en hij zegt, ja, dat komt natuurlijk omdat, ja, het is zo'n spannend gedeelte. Stel je voor dat die vrouwen denken, nou, dan gaan we een keer overspel doen. En daarna krijgen we vergeving en dan doen we het niet meer. Maar één keertje proberen. Het lijkt wel alsof of het bijna aanmoedigend wordt. Ja, of je dat erin moet lezen, dat is natuurlijk maar de vraag. Maar ik geef maar aan, gemeente, dat de moeite die wij er misschien wel eens mee kunnen hebben, een bekend gegeven is. Dan is het altijd de vraag. Poets ik de lastige gedeeltes uit de Bijbel weg? of laat ik ze staan? Met andere woorden, durf ik ook de confrontatie aan met Bijbelgedeeltes die mij, ja, toch wel wat aan het denken zetten. Ik zei het al, dit gedeelte is een gedeelte wat uiteraard misbruikt kan worden. Want als je in iedere situatie zegt, ook in de kerk, in de omgang met elkaar, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Ja, dan maakt mijn preek, iedere preek bijvoorbeeld krachteloos, toch? Ja, ik ben niet zonder zonde. Mag ik u er dan niet op aanhouden of op wijzen? Bovendien, die vrouw zegt het niet, hè? Die vrouw zegt het niet tegen die mannen. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Jezus zegt het. Als die vrouw het had gezegd, kon je er echt wel wat van vinden. Maar als Jezus het zegt, nou, wat betekent dit allemaal? Zullen we het gewoon eens op de voet volgen? Wie is de verdachte? Dat is niet die vrouw. In eerste instantie gaat het hier helemaal niet om die vrouw. Die speelt eigenlijk maar een bijrol. Het hoofdbetoog van Johannes is overduidelijk. Jezus die constant naar voren stapt en woorden kiest om te laten horen wie hij is. Ik ben het licht van de wereld. Bij mij is het water van het leven. Die komt in conflict met de Joden. Niet met iedereen, dat valt elke keer weer op. Er wordt wel eens te negatief gedacht dat die hele Joodse menigte bijvoorbeeld allemaal tegen hem was. Integendeel, ook de farizeeën en de schriftgeleerden, het feit dat ze zich zo druk om hem maken, geeft wel aan dat, ja, dat ze serieus in hem geïnteresseerd zijn. Ze beproeven hem, maar eerlijk is eerlijk, ze kunnen er niet veel mee. Sommigen nemen zelfs het woord demon in de mond. En een heel aantal is ervan overtuigd, dit is niet de Christus die ons is beloofd. Dus je zal heel gewoon simpel een beetje terugdenken aan hoe dat allemaal is voorspeld. Hij zou toch niet uit Galilea komen? Nou dan. Nicodemus neemt het een beetje voor hem op, maar die wordt ook meteen in een hoek gezet. Oh, kom je ook uit Galilea? Ze komen er niet uit. Is dit nou de profeet? Heel belangrijk, dat woord komt een paar keer terug. Is dit nou de profeet die ons beloofd is? Kunnen we er echt van op aan dat hij ons komt verlossen? Is dit nu de Jezus? Is dit nu de Christus die wij verwachten? Ze komen er niet uit. En dan staat er zo treffend, helemaal aan het eind van hoofdstuk 7, iedereen ging naar huis. En dan Johannes 18 vers 1. Meteen daarop volgend, Jezus echter ging naar de Olijfberg. Wat ging hij daar doen, jongens en meisjes? Het ligt heel erg voor de hand. Gelukkig liggen er ook een paar dingen wel voor de hand in deze geschiedenis. Dat Jezus naar de Olijfberg ging in zijn eentje, midden in de nacht. De avond in, de nacht in, om te bidden. Er zijn verwijzingen in het Johannesevangelie dat een, mag ik het even eigen tijd zeggen, een favoriete plaats voor hem was. Om zich terug te trekken, om zich te bezinnen op zijn missie. Hè, op die plek, de Olijfberg, de Hof, die zo'n enorme betekenis heeft in het plan van God met Israël, maar ook met de Messias. Jezus, hij wordt verdacht gemaakt, maar hij weet, als ik mij richt op waar ik voor gekomen ben en ik zoek de rust en ik schuil bij Abba, ik schuil bij de Vader, dan houd ik het vol. Er staat niet bij dat hij heeft geslapen. Wel dat hij 's ochtends vroeg de dag erop opnieuw weer in de tempel staat. Hij mag dan verdacht zijn, hij loopt nergens voor weg. Al het volk komt opnieuw naar hem toe. Zij blijven staan, hij gaat zitten. Dat is anders dan hier, hè? Maar dat is volgens de Joodse traditie zo. De rabbi ging zitten bij het onderwijs en de mensen staan te luisteren. En dan, vers 3. De schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. dan komt die vrouw pas te sprake. En even verderop horen we en lezen we dat ze met die vrouw bij hem zijn gekomen om hem te verzoeken. Ze willen er nog een laatste klap op geven. Als we hem nu in deze casus iets kunnen laten zeggen wat tegen hem getuigt, ja, dan blijkt wel dat hij de Messias niet is. En als je het positief benadert, als hij met de Salomo's wijsheid hier precies het goede wil doen en zal doen, nou, dan is dat een bewijs voor de twijfelaars. Hij is toch de Messias. Maar het is vooral negatief getoond. Dat voelt u wel aan. Jezus is verdacht. Er is een conflict met hem. En dan komt er even iets, gemeente. En daarvoor wordt gewoon zonder blikken of blozen een kwetsbaar mens die in de fout is gegaan, die gezondigd heeft, gebruikt. En dan gaan we al over naar het tweede deel, het tweede punt van de preek. Wie zijn hier nu eigenlijk de daders? Is zij dat? Er is geen enkele aanleiding om ook maar iets in deze geschiedenis te vinden, ja, wat voor haar pleit van, ja, uiteindelijk hadden die mannen het mis. Ze hadden het verkeerd gezien. Nee, dat op hete daad is op hete daad. Dat is niet mis te verstaan. Maar zie eens wat deze mannen doen. Ze hebben een theologisch conflict. Ze hebben verschillen van mening. En misbruiken zij deze vrouw eigenlijk niet. Op een godsdienstige manier. Ze brachten een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ja, die man hoefde dan niet mee. Hè? Overspel doe je niet in je eentje. Waarom is die kerel er niet bij dan? Straks zullen ze zeggen dat hij volgens de wet van Mozes, Jezus, moet kunnen concluderen dat deze vrouw gestenigd moet worden. Nou, dan hebben ze maar een halve wet, want de man in kwestie hoorde daar ook bij. Misschien herkent u daar wel iets van in uw leven. Theologische discussies. Dat dingen in het leven zo herkenbaar kunnen zijn. De kerk vindt en die roept. En dan ineens in een preek of in het gebed. Dan wordt er één onderwerp uitgehaald. Een naam die iedereen dan wel kent. Wordt net niet genoemd. Maar en je voelt je al bij voorbaat staan. Is de situatie van een menselijk leven niet vaak veel complexer. Het is aangrijpend. Toen ze haar in het midden hadden doen staan. Wel bewust wordt ze naar voren geschoven. Iedereen gaat er in een kring omheen staan. Jezus staat daar. Zij staat in het midden met Jezus. En dan zeggen ze tegen hem niet: Jezus, u die het hebt gezegd, kom naar mij toe. Ik heb water van leven. U van wie we weten dat u ook die ene vrouw, die Samaritaanse vrouw daar bij die put, die ook zo'n ingewikkeld verloren, verlopen leven kende, dat u haar geholpen hebt. Hier hebben we er weer een. Wilt u haar ook het eeuwige leven geven en het water? Dat is toch wat een ambtsdrager, een voorstander, een rabbi zou moeten doen. Dat wat jij soms zo ingewikkeld vindt, dat je iemand brengt bij Jezus. En dan niet in het midden, zo van, nou, eens kijken wat hij van haar gaat vinden. Eens kijken hoe zij reageert. Dat je ze aan zijn voeten legt. Dat is wat ze hadden moeten doen. Daar is helemaal niks mis mee, ook gemeente. Broeders, als er zonden ook gebeuren in het midden van de gemeente, als dat gebeurt in je familie en het raakt je bekend, het hoeft niet altijd op hete daad, iemand kan het je ook komen vertellen, dat je die beweging maakt en niet zegt van, ik heb het nooit gedaan, maar ik denk ook wel eens wat, als je wist wat er in mijn hoofd zit, joh, vraagt om vergeving. Maar dat je het ook aanvoelt. Wat kan er niet kapot gaan? Ook op het gebied van seksualiteit, vertrouwen, trouw in relaties. Dat je dan de zonde niet mooier maakt dan het is, maar wel het evangelie laat functioneren. Dat je met elkaar naar die troon gaat, elkaars lasten draagt. Galaten 6 vers 2, beseffend Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Draag elkaar naar de Here toe. Dat doen ze niet. Jezus is immers verdachte. En een bewijs moet nog geleverd worden of hij echt de Messias is. En daar wordt deze vrouw voor gebruikt. Hoor maar, ze zeggen meester. Een beetje, ja, sarcastisch is dat woord dan in dit verband. Meester, deze vrouw is op hete daad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen. En mannen te stenigen. U dan, wat zegt u hier nu van? Ja, ze denken hem in zekere zin klem te hebben gezet, gemeente, want u moet weten dat in die tijd de Joodse doodstraf door steniging echt niet getolereerd werd door de Romeinen. Dus als Jezus zo op het eerste gehoor Mozes gelijk geeft, komt hij in conflict met de Romeinen. Maar als Jezus zegt, nee, dat heeft Mozes allemaal een beetje anders bedoeld. Overigens ligt het gebod van Mozes in Leviticus en Deuteronomium net wel iets genuanceerder als zij hier nu aangeven. Daar kan ik niet te veel op ingaan. Dan moet u zichzelf maar eens in verdiepen. Maar als Jezus zegt, ja, die vrouw mag niet gestenigd worden, kunnen zij zeggen, zie je wel? Dat zou toch de echte Christus nooit doen. Die gaat niet tegen Mozes in. Dus ze brengen hem of in conflict met de wet van het Joodse volk, of in conflict met de afspraken die de Romeinen hebben gemaakt. Dat gaan we niet doen, die doodstraf. Stenigen, dat kan niet hier. U dan, wat zegt u? Moet je voorstellen, hè? Die vrouw die staat daarbij. Oh, een interessante vraag. Zij staat daar. Zij is wel degene die door al die mensen daar kan worden bekeken. Haar probleem is nog steeds niet opgelost. Dat ze een probleem heeft is een ding wat zeker is. Maar waar is de oplossing? Waar is de ruimte? Waar is de barmhartigheid? Waar is het licht dat... Kun je je voorstellen? Ik had het net even over die wand, hè? In het gebed, toen hadden we allemaal onze ogen dicht. Maar er zou worden afgebeeld wat jij, u, ik heb gedaan in mijn leven. Een vrouw aangezien om haar te begeren. En er zou op dit moment in deze dienst uw naam worden genoemd. En een plaatje van de vrouwmannen die jij hebt begeerd afgelopen dagen. He, dus niet alleen naar haar gekeken en gedacht, nou mooi, wat is Gods schepping mooi. Maar ook, oh, en daar ga je, denken. Dat wordt afgebeeld. En er wordt gewoon verder even niks mee gedaan. Het wordt gewoon de dienst getoond. Dan voel je zitten toch? Dan ren je liefst weg. Dat doet deze vrouw niet. En die mannen die proberen Jezus als verdachte tot een uitspraak te dwingen. Dit zeiden zij dan, vers 6, om hem te verzoeken, opdat ze iets hadden om hem aan te klagen. En dan, wat doet Jezus dan? Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. Was dat dan? Was dit nu weer? Kom je wel vaker tegen bij Jezus, hè? Smeert hij modder op iemands blinde ogen. Dan zegt hij, ga je wassen in Siloam. En hier? Wat is dit? Nou, ik moet u zeggen, bij enig onderzoek, dat ik toch wel weer onder de indruk ben gekomen van hoe creatief mensen kunnen zijn. En eerlijk gezegd, ik hou daar wel een beetje van. Maar je moet er wel mee oppassen. Het woord moeten we ook niet ingewikkelder of mooier maken dan het is. Soms kun je nog beter zeggen, ik weet niet goed wat het betekent, dan dat je al te snel zegt, het zal wel dit zijn. Er zijn mensen die komen tot de conclusie dat Jezus dit als een soort afleidingsmanoeuvre heeft gedaan. Alsof het hem niet interesseert. Er zijn ook mensen die zeggen, nee, Jezus kende het Romeinse gebruik in die tijd, dat in een rechtszaak de rechter allereerst opschreef wat hij ging zeggen en het dan uitsprak. Daarom staat het er ook twee keer. Dus Jezus schrijft in het zand al op. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. En dan zegt hij het. En even daarna kun je dat natuurlijk ook weer lezen. Hè? Als Jezus zegt dat hij alleen gelaten wordt. En zij in hun geweten overtuigd naar huis gaan. Heeft niemand u veroordeeld? Ik ook niet. Dat heeft hij daarvoor eerst opgeschreven. Ik weet het niet. Ik weet niet of Jezus bekend was met dat Romeinse gebruik. Waar ik wel van weet, gemeente, is dat Jezus bekend was met de schriften en de profeten. De meest logische verklaring voor als je toch wil weten wat Jezus heeft geschreven, vond ik in een verwijzing naar Jeremia 17. En die kenden de schriftgeleerden en de fariseeërs ook. In Jeremia 17 vers 13 lees je: Heere, wie u verlaten zullen te schande staan, en wie van u weggaan zullen in het zand worden geschreven. Jezus schrijft de namen van al die mannen in het zand. En zonder een woord te spreken geeft hij ze een boodschap mee. Nog voordat ze weglopen, weet hij het al. Hoe ze ten diepste zich afkeren van hem. Hoe ze wel een ander kunnen veroordelen, maar niet zichzelf. Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. Toen ze hem dit bleven vragen: ze willen het horen. Wat zegt u van deze kwestie? Moet deze vrouw gestenigd worden of niet? Gaat hij staan? Hij heeft geknield in het zand geschreven. Hij richt zich op en dan zegt hij tegen hen: wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. Lieve gemeente, dat zegt dus niet die vrouw, hè? Maar dat zegt Jezus. Staat hij echt in de Bijbel? Mag je dan niet gewoon eerlijk verontwaardigd zijn als deze vrouw ook een man heeft gehad? En die man waarmee ze overspel heeft gepleegd ook een vrouw heeft gehad? Mag je dan niet verbolgen zijn over wat voor een pijn dat bij die ander doet? Mag je dat dan niet benoemen? Natuurlijk wel. Het zou dwaas zijn als je deze geschiedenis gebruikt om de zonde die deze vrouw gedaan heeft, maar in algemene zin gewoon goed te praten. Dat je zegt tegen elkaar: ja, wie zijn wij nou om die ander te veroordelen? Je maakt allemaal wel eens een fout. En ja, hè? Ik hoorde dat onlangs nog een man zeggen. Maak allemaal wel eens een fout. Gaat dat hierom? Nee. Jezus die weet dat het grote probleem van de mannen die deze vrouw bij hem brengen, hem niet goed kennen. En hij behoedt voor een groot kwaad. Elk oordeel heeft zijn nadeel. Je vergeet jezelf. Wie ben jij? Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. Besef nou eens waar je mee bezig bent. Gaat het je nu echt om die vrouw? Dan had je er toch nooit gebruikt om mij te pakken. Wie ben je zelf? Waar is de compassie? Waar is de ontferming om deze vrouw te helpen? In dat verband komen de woorden van Jezus toch wel binnen. Hoe makkelijk kun je niet een ander veroordelen, ook in het midden van de gemeente. Mag je dan niks vinden van hoe bepaalde vrouwen soms gekleed kunnen gaan. Mag je het er niet gewoon eens over hebben? Waarom het je pijn doet dat sommige jongeren niet gelovig zijn en toch deel uitmaken van de gemeente? Tuurlijk wel. Het zou dwaas zijn als je die pijn niet naar elkaar benoemt. Maar zit er soms ook niet heel snel iets in van veroordeling? Wie van u zonder zonde is? Hé, jongens en meisjes. Jezus schrijft in het zand, maar hij pakt geen kei op. Wie zonder zonde is? Als er toch één in steen had kunnen pakken, de eerste, dan was Jezus het toch? Als er staat, en opnieuw bukte hij, och heden. Wie van u zonder zonde is, die werpen de eerste steen, opnieuw bukte hij, och heden. Hij gaat toch niet gooien? Hij kan het wel. Maar hij doet het niet. Hij schrijft de namen van meerdere daders in het zand. Als een aanklacht. Zij zullen mij verlaten. En je ziet het gebeuren in vers 9. Toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen ze weg. De belangrijkste als eerste. En dan staat er een zinnetje, dat vind ik het mooiste zinnetje, om te laten zien hoe spannend dit gedeelte is. En Jezus werd alleen gelaten. En de vrouw die in het midden stond. Dat is heftig. Ze hoefde niet weg. Ze hadden gewoon kunnen blijven staan, hoor. Dat had Jezus gezegd. Weet je, ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om die te behouden. Weet je wat het oordeel is? Dat blijkt uit je gedrag. Dat als je in het licht komt staan en het licht laat zien wie jij bent, dat je denkt, ja dag, wegwezen hier. Dat wordt me veel te spannend. Maar die de waarheid ziet, die komt in het licht staan en die loopt niet weg en die zegt, dat hadden die mannen allemaal kunnen doen. Die hadden gewoon kunnen zeggen, wat zijn we mee bezig geweest? Ik ga naast die vrouw staan, sorry. Ik heb je eigenlijk misbruikt. Jouw zonde, jouw pijn, die heb ik eigenlijk maar gewoon gebruikt om het van Jezus te winnen. Maar wie ben ik eigenlijk zelf? Laten we in het licht gaan staan. Die vrouw, wat had jij gedaan? Als je denkt, die mannen die het me zo zuur hebben gemaakt, die gaan allemaal één voor één weg. Ik ga er gauw achteraan. Mooi, opgelost. Dat doet ze niet. Dat lef heeft ze niet. Of heeft ze het geloof? Het geloof dat ze hier, nu het toch allemaal openbaar is gekomen, bij Jezus mag blijven staan. Jezus wordt met deze vrouw alleen gelaten. En dan komt die vreemde vrijspraak. Jezus nu richt zich op. En toen hij niemand zag dan deze vrouw, zei hij tegen haar, vrouw, waar zijn nou die aanklagers van je? Heeft niemand u veroordeeld? En ze zei, niemand, heren. Wat vindt u daar nou van? Had ze zichzelf dan hier niet beter kunnen veroordelen? Is haar gedrag al niet veelzeggend dat ze gewoon blijft staan? Niemand veroordeelt haar meer. En Jezus zegt tegen haar, ook ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig niet meer. Begrijpt u waarom ik door heb gelezen? En begrijpt u nu waarom het thema niet was Jezus en de overspelige vrouw, maar Jezus is het licht der wereld? Meteen daarna heeft Jezus gezegd, wie mij volgt, zal beslist niet meer in duisternis wandelen, maar het licht van het leven hebben. Ik ben het licht der wereld. En als ik oordeel, mijn oordeel is waar. Dat Jezus haar naar huis stuurt en zegt, ik veroordeel je niet en zondig niet meer, is niet van dat hij de hand boven het hoofd houdt. Dat het uiteindelijk allemaal wel meevalt. We mogen een hele hoop dingen niet, maar als we het dan toch doen, ja, nou ja, God is een... Nee. Het licht van de wereld, Jezus Christus, heeft ook voor deze vrouw een paar dagen later aan een kruis in het donker gehangen. Jezus die voor deze vrouw de deur wagenwijd openzet, heeft eenmaal aan het kruis gehangen, ook voor haar zonde. Voor een dichte deur. Deze Jezus die zegt, ik ben het licht der wereld. Laat ons in deze geschiedenis anno 2023 zien. Gebruik geen theologische discussies. Of beter gezegd, in het doen van theologische discussies, gebruik daarvoor niet zomaar mensen. En als je het over mensen hebt, wees bescheiden in je oordeel. En ten derde, tot slot, als jij dan in de spiegel kijkt, hoe is dat in jouw leven? Als Jezus zegt, ik ben het licht der wereld, en deze vrouw blijft staan, is dat niet het bevrijdende? Dat we iedere keer, als we worden aangeklaagd, of door je verleden, of dat je weer in het heden hebt lopen knoeien, niet wegloopt, maar beseft, dit is waarom God de wereld zo lief had. Dat hij zijn zoon zond om het licht te maken in mijn leven. Aangrijpend, hè? Als je Johannes 8 doorleest, dan kom je bij het laatste vers uit. En dan zie je iets wat ik bijna onbegrijpelijk vind. Niemand durfde die vrouw uiteindelijk te stenigen. Maar aan het einde van dit hoofdstuk nemen ze stenen op om het hem te doen. Willen ze Jezus doodgooien. Dat wordt verhoed. Hij zou sterven aan een kruis. En dan kun je wel eens denken, hoe opstandig, hoe blind, hoe hard zijn die mannen geweest. Maar weet je, Jezus is voor hen gekomen. Allereerst tot het zijne, Johannes 1. En hij zal het goed maken. Straks zal Israël zich bekeren en komen tot die machtige bevrijdende daden van God. En u? Of je nu voor jezelf geluisterd hebt, dat hoop ik. En op een goede manier voor een ander, dat hoop ik ook. En je weet van mensen. Mensen die lijken op die vrouw. Zou je niet met haar, met hem, in het licht gaan staan? En horen, het evangelie is geen goedkope pleister op een stinkende wond. Het evangelie is genezende balsem voor de pijn. De pijn van een mens die zegt, ik ben te ver gegaan. Ik heb gezondigd. De pijn van iemand die beseft, Heere, als ik nou met dat wat ik heb misdaan voor u sta en u kijkt naar mij, dan kunt u mij toch wegkijken, dan ga ik toch door de grond. En dat gevoel ook is dat kerkmensen je mee kunnen geven. En dat je vanmorgen hoort, nee. Maar nee, daar is vergeving. Altijd bij hem geweest. Met als reden dat je vanmorgen naar buiten gaat. Of je nu aan jezelf dacht, moest denken of aan een ander en beseft. Wij krijgen vergeving. Het evangelie bevrijdt ons. De waarheid maakt ons vrij om te doen wat die vergeving waard is. Niet meer zondigen. Leven in het licht. Amen. We gaan met elkaar als antwoord zingen. Uit Psalm 85 en daarvan vers 1 en ook vers 3. Psalm 85 vers 1 en ook vers 3.